Dit is Ilfie.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Of je nu samen slaapt of alleen, een goede nachtrust is essentieel voor een goede relatie met jezelf en de ander. Emma Sleep komt nu dan ook met een hele fijne korting, waardoor je koninklijk kan slapen. Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxspring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts, waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Maar als ik boos ben, dan is seks echt wel goed voor mij, hoor. En het heeft niks te maken. Dus sommige mensen hebben dat volgens mij met, hoe heet ik weer, seks met je ex-verhaal. Maar dan kan ik echt al mijn energie naar 1 punt toe krijgen.
Dat
dan
maar dat doet me ook wel denken aan goedmaakseks.
Dat zeg ik, goedmaakseks. Ja, maar dat is het niet. Het is gewoon echt als je ruzie met me maakt.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl, better toys, greater joys.
Joehoe, daar zijn we weer. Ik ben Linda de Munk.
En ik ben Nienke Nijman en je luistert naar de podcast Op zoek naar seksualiteit.
Nienke is relatietherapeut en seksuoloog.
En Linda is inspirator en influencer.
Wij vinden het belangrijk om het gesprek aan te gaan over seksualiteit.
Om zo taboes te doorbreken en andere perspectieven te bieden.
In elke aflevering gaan we in gesprek met een andere gast over een ander onderwerp dat gerelateerd is aan seksualiteit.
En dat is natuurlijk ontzettend breed. Dus genoeg om over in gesprek te gaan.
Yes, oh my god, een nieuw seizoen.
Ik vind het nu al lastig dat de camera's erbij staan.
Ik vind het ineens helemaal spannend worden. Wauw, Nienke, hey, hi, Francine.
Hallo.
Deze keer hebben we dus ook echt een gast erbij. Mijn naam is Linda de Munk en je luistert dus naar Op zoek naar seksualiteit. En in dit seizoen hebben we elke aflevering een andere gast. Dus dat vind ik al super excited. Om dus over elke keer een ander onderwerp te praten. En deze keer gaat het over seks en ADHD. En ik denk dat dat echt een mega goede binnenkomer is voor de tweede seizoen. Dus Francine,
in ieder geval genoeg energie, of niet?
De druk ligt ook al hoog, denk ik.
Het komt heel goed.
Ja, toch? En dus Francine Regelink, jij komt met ons dus praten over seks en ADHD. En ja, ik wil eigenlijk wel even weten hoe het met je gaat.
Het gaat eigenlijk heel goed, maar ik ben stoned. En dan ga je afvragen waarom.
Wat?
Ik heb net medicatie gehad en die slaat nu net in. Maar ik heb dan net niet genoeg gegeten. Dus het duurt ongeveer een kwartier. En dan, en dan is dat weg. Maar ik merk dat ik stoned ben. Want dat heb je soms van medicatie.
Ja.
Het is gewoon een
bijwerking. Dus ik denk, ik zen van jullie. Heerlijk.
Nou, echt waar?
Ik werd ook helemaal zen van jullie intro.
Ja, je was ook heel rustig.
Ja, dat kwam dus daardoor. Maar straks is dat weg, hoor.
Dus we moeten je even een kwartiertje geven?
Nee. Het is alleen, dan ga je wat meer in de observerende rol.
In plaats van zelf de shine pakken.
Ja, precies. Wees blij dat jullie dan vooral gesproken uitlaten.
Ja. Kunnen wij eerst even...
Dat is eigenlijk hoe het gaat.
Wij kunnen nog eerst even de shine pakken precies. En daarna geven we jou het woord. Maar kijk, ik wil vooral even aan de luisteraar en aan de kijker, want we zijn nu ook te zien op YouTube. Dus we nemen dit allemaal op. Ik ga het dan lekker allemaal in elkaar knippen. Trouwens, we knippen helemaal niet veel, want we zijn super real. En dan is het dus te zien op mijn YouTube-kanaal. Dus dat vind ik wel super spannend. Want ik had er al een tijdje niks meer gedaan met mijn YouTube-kanaal. En nu ga ik dus die beelden gaan we daar opzetten. En je kan onze podcast natuurlijk ook volgen op Spotify. We zijn er zo lang tussenuit geweest. Ik weet niet eens meer waar dit allemaal te luisteren is.
En je kan ons volgen op Instagram.
Ja, je kan ons allebei volgen op Instagram. Je kan Francine natuurlijk volgen, maar vooral onze podcast. Ja.
En niet alleen op Spotify, op alles. Op alle podcastplatformen die er zijn.
Ja,
en als je nou via Apple Podcasts luistert, heel graag een recensie achterlaten.
Ja, we hebben er al best wel wat leuke, dus dat is top.
Helemaal als het lovende woorden zijn.
Ja, 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 inderdaad. Alleen maar positiviteit. Nou ja, nee, je mag natuurlijk ook eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Dat horen we ook graag.
Maar laat het ons dan ook even weten. Dan kunnen we er ook mee.
Ja, inderdaad. Maar goed, allereerst, nou, Francine, ik vroeg het jou net wel even, hoe gaat het met je? Jij blijft nog even in de observerende rol. En dan wil ik het ook even van jou weten, Nienke. Hoe is het met je de afgelopen tijd? We zijn er natuurlijk even tussenuit geweest. Wat heb je allemaal nog gedaan?
Nou, een beetje van hetzelfde wat er allemaal al was aan werkdenken. Wat wel heel erg leuk is, is dat ik nu officieel in gesprek ben voor mijn tweede boek.
Spannend! Wat leuk! Ja. Oh, en waar gaat hij over? Tipje van
over seks.
Oké. Okay.
En dat was oorspronkelijk...
What else?
Nou, nee, mijn vorige boek ging wel over relaties, echt. Alleen het hoofdstuk over seks was wel het grootste hoofdstuk ook van alle hoofdstukken. Maar het oorspronkelijke idee was überhaupt om een boek over seks te gaan schrijven. Maar toen verschenen er in zo'n korte tijd zoveel boeken over seks, dat ik dacht, ja, dat moet ik dan nog eventjes laten wachten. En dan ga ik eerst over relaties schrijven en daarna over seks. Dus dat is gaat nu ongeveer beginnen.
Oké, maar seks is natuurlijk super breed. Dus ik denk dat je wel een soort van invalshoek kiest.
Ja, die heb ik zeker. Okay. Maar ik weet ook dat er een heleboel kapers op de kust zijn.
Ja, dus je gaat het nog
niet
vertellen.
Dus daar ga ik niet heel veel over vertellen voordat er dat we verder zijn.
Dat snap ik inderdaad. Nou, zal ik dan ook nog even lekker vertellen hoe het bij mij gaat?
Nou, Linda, hoe is het met jou?
Nou, ik ben dus natuurlijk weer gewoon hartstikke rustig. Ik heb niet zoveel. Maar ik moet wel zeggen, nu april is voor mij wel echt de maand dat alles weer een beetje van de grond komt. En ik begin weer wat werk te doen. En gewoon, nou ja, nu natuurlijk met de podcastopnames ook. En we gaan dit ook op YouTube zetten. Dus daar heb ik ook weer een hele dagtaak aan. Maar ik zat best wel soms met mijn handen in het haar van onderprikkeling eigenlijk. Dat ik dacht, jezus, ja, ik heb gewoon niks te doen eigenlijk. En dat motiveert ook gewoon totaal niet om nieuwe dingen aan te grijpen of aan te pakken. Maar die zitten er dus nu wel weer aan te komen.
En je ligt nog steeds in het water.
Inderdaad. Ik zit dus, ja, heel goed.
Dat is een state of mind.
Ik zwem tegenwoordig in koud water. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Dus voor de luisteraar, probeer het een keer. Doe even je research. Zoek even op hoe je het beste kan aanpakken. Maar het is inderdaad een heel mindful ding om lekker in koud water.
Maar hoezo hoe je het kan aanpakken?
Nou, het kan best wel gevaarlijk zijn als je niet weet wat je moet doen. Want het is wel eventjes dat je toch een beetje op je ademhaling moet focussen. Als je in één keer in ijskoud, tenminste het is nu niet meer echt ijskoud, maar toch wel 5 graden is het water nu. Als je daar in één keer inspringt, dan kan je in een shock raken, omdat het gewoon in één keer bam.
Het moet wel leuk blijven, mensen.
Ja, precies. Dus het is een leuke mindset training, vooral dat. En het is gewoon een vette overwinning. Want eigenlijk denk je van tevoren, jeetje, ik heb er echt geen zin in. Het is net als met koud douchen. Het is enorm gezond, maar wel iets waar je tegenop kan kijken. En als je dat voor jezelf kan overwinnen, dan begin je... Tenminste, ik doe het dan altijd 's ochtends vroeg om 7 uur. En dan begin je
die drempel ga ik nooit overwinnen,
nee,
hoor.
Nou, op zich ik wel, maar het is...
Ik hou echt van vroeg opstaan en dus ook van zwemmen nu. En ik ben er helemaal... Het is helemaal mijn ding geworden. Maar vooral die overwinning al zo 's ochtends vroeg is echt gewoon... En ook al heb ik dan dus vaak niet zoveel meer te doen de rest van de dag. Dat deprimeert dan wel weer een beetje. Maar dan heb ik in ieder geval mijn dag goed begonnen. Dus ja, dat is een beetje hoe het met mij nu gaat.
Is het een beetje hetzelfde? We moesten met sporten altijd vroeger. Ijsbaden nemen.
Ja, nou dat. Beetje dat is hetzelfde? Toch ook heftig. Of naar de sauna en een dompelbad. Dat kan je ook niet zo 1, 2, 3
even
doen.
Daar ben ik dus niet zo fan van.
Nee, omdat het koud is of waarom?
Ja, omdat je dan helemaal lekker chill en ontspannen bent van die sauna. En dan ga je volledig weer...
Ja, nou dat gebeurt er. En als je dan je ademhaling onder controle kan krijgen, dan zit je in zo'n relaxed... Dan lig je in dat koude water en dan voelt het bijna warm aan. Dat is echt niet normaal wat je lichaam dan doet en je mind dus ook. Dus een tip en een aanrader voor iedereen. En,
we zullen zien. Misschien tegen het einde van dit seizoen.
Nou, als je begint in de zomer en het dan gewoon, dan kan je er alvast aan wennen. En dan ga je door in de winter.
Ik doe het meestal als ik op de Gay Parade gewoon op een boot sta. En toch net iets te veel gedronken. En dan denk ik dat de gracht een goed idee is.
Oh ja, maar dan is het natuurlijk ook zomer. Dus ja.
Ja.
Maar je snapt het idee dan in ieder geval. Inderdaad, dronken in het water gaan liggen, ja.
Ik weet niet of Wim Hof het zo bedoelt.
Nee, want dat is het inderdaad. Inspired by Wim Hof. Dus, we hebben deze keer ook weer een luisteraarsvraag. Dus bij deze ook even de oproep aan de luisteraars om vragen in te sturen voor ons op gebied van liefde, seks en relaties. Als je daar advies van ons over wil, dan gaan we daar elke week dus weer, of elke 2 weken weer met een andere gast advies op geven. En deze keer hebben we dus een luisteraarsvraag. En die luidt als volgt.
Ik moet trouwens even heel hard lachen. We hadden heel goed de timer aan.
Ja, ik wilde dit
timer staat
noemen,
gewoon niet.
Nee, de timer staat niet aan.
Nou, goed, ik weet het even noemen. Dit zou echt anders de hele tijd in mijn hoofd lijst. Mag ik zeggen dat de timer niet
ja,
aan
is? Ja, nou alsjeblieft, bij deze heb ik hem even gezegd.
Zullen we dan aanzetten?
We zijn dus gewoon heel authentiek. Dat heb je wel eens. Er zijn dus gewoon een aantal dingen anders dit seizoen. En dan moeten we dus een beetje aan wennen of zo.
Nou, de hele dynamiek is gewoon anders nu, toch? Want normaal zitten we met z'n tweeën en nu met een derde persoon erbij.
En het hele format is een beetje
alsof je voor het eerst een trio doet.
Ja, kijk, nu zien we het beeld niet meer, de timer. Maar
ja, nu is het beeld gewoon uit.
Ja, nou, hij is in ieder geval zwart. Het is oké. Okay. Het maakt ook niet uit.
Hey, maar we zijn toch gewoon om 10 voor...
Zij heeft een Apple Watch.
Ja, oh, maar we ik kan ook nu een timer aanzetten. Maar we zijn toch gewoon om 10 voor...
Ik ben blij. Deze chaos past een beetje bij jou? Is
nee,
dit een
ik
beetje...
ben tegenwoordig... Ik ben heel georganiseerd. Dat verwachten mensen niet. Maar ik denk wel dat ik kan spreken dat het... ik kan wel goed gedijen bij als de situatie toch niet helemaal zo is. Zoals het hoort te zijn.
Maar en als je zelf podcast luistert, ik vind het heerlijk als het een beetje chaotisch is.
Nou, je moet er gewoon nadenken dat je bij iemand aan die tafel, dat je er ook bij zit. En dan gebeurt dit.
Ja, dan gebeurt dit. En ik heb nu mijn timer aangezet op mijn Apple Watch. En ik weet dat we al 10 minuten bezig zijn. Dus het komt helemaal goed.
Nou, dat is mooi. Maar
alles onder controle.
Jij ging de luisteraars
vragen. De luisteraarsvraag. Die luidt dus als volgt. Ik heb al 8 jaar een relatie en zeker een goed seksleven. Maar ik kom vaak alleen... Nog, klaarkomen bedoelt ze dus. Mm-hmm. Ik kom vaak alleen nog door aan andere mannen en situaties te denken. Ik voel me hier dan best wel schuldig over tegenover mijn vriend. Is dit raar?
Nee. Nou.
Ja, willen we eerst een expertwoord of het woord van Francine?
Nee, ik wil eigenlijk zelf ook het antwoord van de expert wel in dit geval. Ja,
want zit jij nog in de observatiemodus? Of,
Denk ik wel. Maar, ik ben gewoon oprecht wel nieuwsgierig. Aan de andere kant denk ik, het zou mij geen rol uitmaken waar je aan denkt als je klaarkomt. Maar het is fijn als je komt vanwege degene die misschien onder je ligt. Maar...
Of boven. Onder je ligt.
Of boven je ligt, wat je wil.
Ja.
Maar ik zit graag bovenop.
Vertel jij graag wel wat over jou.
Goed.
Ja, want ik weet toevallig dat Francine graag onderop ligt, ja.
Nee. Juist
bovenop.
Oh, nee, maar je zegt toch altijd dat je een zeester bent?
Nee, zo voel ik mij dan.
Oh.
Als ik onderop lig. En bovenop voel ik me geen zeester.
Dan word je geactiveerd.
Ja, nou, ik zou er straks nog meer over uitleggen. Maar ik wil nu eigenlijk dat antwoord echt van je horen. Ja.
Nou, ik denk dat die tweeledig is. Want ten eerste, want ik riep heel hard nee, het is niet gek. Het is niet gek dat je je schuldig voelt. Want er zijn heel veel mensen die hier tegenaan lopen en die zich hierin schuldig voelen. Schuldig over fantaseren. Vorig seizoen hebben wij een aflevering hierover opgenomen ook, over fantasieën.
Ja.
Dus nee, het is niet gek dat je je schuldig voelt als je hierover fantaseert. Maar het is ook zeker niet gek dat, dat je fantaseert over anderen. En dat dat ook eigenlijk een beetje is wat nodig is om tot een orgasme te komen. Maar het is natuurlijk wel de combinatie van. Hè? Het is de combinatie dan van de directe stimulatie die er is. En de opwinding die jij bij jezelf kan opwekken door middel van je fantasieën. Dus het is ook niet zo dat je enkel en alleen dan klaarkomt op basis van een fantasie over een ander. Het is echt het stukje opwinding wat je jezelf kan geven door middel van een fantasie. En als dat dus door een fantasie van een ander is, dan is dat nou helemaal zo. En dan is het wel in de combinatie met het lekkere gevoel wat je hebt met degene met wie je in bed ligt. Want als degene met wie jij in bed ligt echt iets aan het doen is waar je helemaal niks mee kan. Weet je, dan kan je fantaseren wat je wil over wie dan ook, over wat dan ook. Maar dat gaat dan niet werken. Dus het blijft een samenspel.
Maar is het dan zo, als je die fantasie hebt, zou je dan niet gewoon kunnen uitspreken misschien... dat die persoon misschien ook bij kan komen uit je fantasie.
Nee, want je fantasieën zijn vaak veel opwindender en spannender en leuker en interessanter als het fantasieën zijn.
Ja, dus en daar blijft waar het hoort.
Daar blijft waar het hoort. In ieder geval waar het je op dit moment opwinding geeft. En we hebben het dus inderdaad uitgebreid over gehad, dat heel vaak is de uitvoering van een fantasie lang niet zo opwindend dan de fantasie zelf.
Ja. Maar en Francine, heb jij dit zelf wel eens dat je dan dus in een... Heb je veel relaties gehad eigenlijk?
Ik heb 4 hele goede relaties gehad, een lange relatie ook.
Ja, lange relaties. Oké, dus dan kan je hier misschien wel over meepraten als je zegt dat je dan na een tijdje in een relatie gewoon dus aan iemand anders denkt. Heb je dat wel eens gehad?
Niet per se aan iemand anders denken, maar ik vind soms wel... Ik heb wel eens porno gekeken tijdens de seks.
Ja.
Om me in het hier en nu te houden. En ook een beetje, mijn hoofd gaat namelijk alle kanten op als iemand naar beneden toe gaat.
Ja.
En ik daar dus wel stil moet liggen als een zeester.
Ja. Oh ja.
Dus dan is het soms wel handig, omdat ik hou van verbindingen, dat hoort bij dichtbij zijn. Maar als iemand daar zit, denk ik het ook.
Er is letterlijk ruimte voor afstand.
Oh ja.
En ik heb ook wel een beetje het idee dat een orgasme speelt zich deels zeker daar, maar ook wel tussen je oren. En bij mij is het echt wel een combinatie. Dus het kunnen woorden zijn die iemand op dat moment tegen me zegt, of een beeld wat ik zie, of omdat iemand letterlijk heel dichtbij is.
Ja.
Ja, dus ik weet niet. Nou, ik heb niet echt over andere gefantaseerd tijdens een orgasme, maar ik vind, wat ik zei, ik heb heus wel eens porno gekeken en daar op basis van alles wat er dan samenkwam, een soort van orgasme gekregen. Ja. Heerlijk, prima.
Maar er is voor mij namelijk wel heel erg een verschil. Ik heb nog niet gehad dat ik nu in mijn 2,5-jarige relatie aan iemand anders dacht tijdens dat ik seks heb met mijn vriend. Maar als ik zelf masturbeer, dan denk, ja, of ik dan echt aan iemand anders denk, maar misschien aan andere situaties of eerdere situaties. Maar dan merk ik wel dat het even een flits van een gedachte is. En dan toch wil ik dat snel wegstoppen of zo.
Ja, maar er is ook, weet je, de, hier is heel specifiek de vraag, fantaseren over een ander. Het is eigenlijk zelden in je fantasie een specifiek ander die jij kent, waar je over fantaseert. Tenzij er een bepaalde nieuwsgierigheid is of een bepaalde, nou, dat je een voorgeschiedenis hebt, dat je denkt aan een eerdere ervaring, dat het dan wel eventjes specifiek persoonsgebonden is. Maar heel vaak is het gewoon een situatie waar het zich in afspeelt. Ja. En niet zozeer een specifiek persoon. En in je fantasie is er dus wel een persoon, waardoor je kan zeggen je fantaseert over een ander. Mm-hmm. Maar het gaat heel vaak helemaal niet over die persoon. Het gaat over de setting en wat er met jouw lijf gebeurt.
Maar om even specifiek dus antwoord te geven op haar vraag. Zij voelt zich dus heel schuldig naar haar vriend toe. Maar eigenlijk is het dus helemaal niet gek. En moet ze dit dan aan haar vriend vertellen? Nee, toch?
Nou, ik...
Ja, je kan er samen over praten.
Je kan het erover hebben. En waar het gesprek wat dan interessanter is, is van, goh, maar hoe denk jij nou over fantaseren?
Ja.
En he, doe je dat wel eens? Mag dat? En vind je dat we dat met elkaar moeten delen? Of mogen we dat lekker voor onszelf houden?
Ja, dat is denk ik wel een goed advies ook. Dus dat het is eigenlijk helemaal niet gek of raar dat je daar dan over fantaseert. Want dus, veel mensen hebben dat gewoon. Maar... Je kan erover praten, maar het hoeft eigenlijk ook niet.
Nee, en zeker in de lange termijn relaties. Als je het hebt over seks en opwinding, dat gedijt heel goed bij nieuwe dingen, bij prikkeling, bij spanning, bij onbekende dingen. En als je het hebt over een lange termijn relatie, dat gaat heel erg over stabiliteit, veiligheid, voorspelbaarheid. Die twee, dat is dus eigenlijk gewoon een wereld van verschil. Wat je nodig hebt voor opwinding, wat je nodig hebt voor een liefdevolle, veilige relatie.
Ja.
Dus als jij dan door middel van fantasieën wel wat van die nieuwigheid erin kan brengen en die spanning en die prikkeling, nou, gebruik dat alsjeblieft. En helemaal als je ADHD hebt. Ja, ik heb heel veel cliënten met ADHD heb ik op dit moment dan wel gehad. Nou, dat is fascinerend hoe dat dus, daar gaan we het uitgebreid natuurlijk over hebben zo. Maar hoe dat ook met die seks werkt. En precies wat jij zegt, ja, als iemand niet letterlijk fysiek bij jouw hoofd is, waarbij gewoon het brein het belangrijkste seksorgaan überhaupt is, ja, dan heb jij dus ruimte om af te dwalen.
Ja. Maar ik probeer dat dus tegenwoordig aan te geven. Dus ik wil niet zeggen, als ik zelf naar beneden toe ga bijvoorbeeld, dan heb ik daar maar glas van.
Nee, maar dan ben je bezig.
Ja, tuurlijk, dan ben je bezig. Ja,
maar als ik dus in die zeesterhouding moet liggen of moet afwachten, dan is dat is lastig. Dat is lastig.
Ja, maar dat is dus waarom überhaupt vrouwen die in zeesterhouding liggen, vaak in zeesterhouding kunnen blijven liggen. Omdat ze dus niet fully involved zijn.
Mm-hmm.
Omdat ze dus, ze hebben de ruimte om uit te checken.
Ja. Mm-hmm.
Heel interessant, luid. Ik wil hier straks inderdaad nog veel meer over horen. Nou, volgens mij gaan we daar gelijk ook mee aan de slag. Want we hebben dit seizoen even iets het concept een beetje veranderd. Of nee, het concept niet, maar het format. We hebben trouwens ook geen koptelefoons op nu. Dus ik moet ook zeggen dat dat een andere ervaring is. Maar dat wisten mensen eerder niet, dat we wel een koptelefoon op hadden. Want toen filmden we nog niet. Maar nu zie je het dus op beeld, geen koptelefoon. Dus dat is ook een andere ervaring. En we hebben deze keer, vorig seizoen behandelden we altijd 5 stellingen. Deze keer doen we er 3. Dus daar gaan we nu mee beginnen. De eerste stelling van deze aflevering is: mensen met ADHD zijn heel assertief en druk in bed.
Ja, ik denk dat ik deze opmerking het afgelopen jaar zo ontzettend vaak heb gehoord. Dat waren vooral van de mensen die mijn boek niet hebben gelezen. Ik denk dat het ook gebaseerd is op wie ik in ieder geval zelf ben. Als dat is...
Ja, want trouwens nog even. Ja? Nienke, jij hebt geen ADHD, toch?
Zeker niet.
Ik, voor zover ik weet, ook niet. Dus jij bent eigenlijk de expert, obviously. Al twijfel ik soms nog wel eens bij mezelf, maar... Wat, bij mij? Twijfel je ook over mij?
Soms kan... Er zit een... Ik weet niet volledige diagnose, maar jij hebt wat eigenschappen.
Dat dacht ik al.
Die waarop je, als jij een screeningstest zou doen, goed hoog zou scoren.
Ja, dat denk ik dus ook.
Maar ik denk dat je ook te goed op andere eigenschappen zou scoren, waardoor je het dus niet zou hebben. Maar
ik vind het echt fijn om te weten, want jij bent natuurlijk gewoon echt een psycholoog. Dus jij kan dit soort dingen op zich wel enigszins...
Ik doe geen diagnostisch onderzoek. Nee. Maar de manier waarop jij kan praten en schakelen, en we doen even dit en we doen even dat, en afgeleid kan zijn. En dat.
Okay. Herken jij dat ook bij mij? Nee, dat ken mij helemaal niet goed natuurlijk.
Nee, dat ken ik niet goed voor.
Nee, daar ken je me niet goed voor. Oké, in ieder geval heb ik dus, voor zover ik weet, geen ADHD. Misschien ADD dan nog eerder, maar goed. In ieder geval, Jij bent de persoon met ADHD. En dus jij mag vertellen of ik denk dat ik denk dat dit wel ook een vooroordeel is.
Het is een vooroordeel. Want ja. het is bij mij in ieder geval, als mensen zeggen, gebaseerd op het feit dat ik natuurlijk best wel druk en snel kan zijn in het normale leven. En mensen dat ook wel interessant vinden. En ik denk ook wel, ik heb ook wel eens gehad dat een gast echt zei, ja, hoe krijg je jou dan stil? Moet ik dan iets in je mond stoppen? Toen dacht ik echt, that is not a nice thing to say. Nee. Maar ik snap waar je heen gaat. Maar ik vind juist misschien seks in dat opzicht, ik hou wel een beetje van rustgevende seks.
Waarin... Wat is rustgevende seks?
Ja, ik denk dat ik hou dus niet van dat ontzettend. Kijk, luister, ik kijk prima porno en dan zie ik soms seks en dan denk ik, wat, dit is niet hoe het voor mij het echt niet hoeft. Je hoeft niet door midden te zagen, kan af en toe fijn zijn, maar dat hoeft voor mij niet. Voor mij mag het gewoon wel een beetje soort van
liefdevol
zacht. Zijn.
Beetje vanille.
Ja, ja, dat is, en ik denk dat mensen
dan
daar...
Dan trek je een heel vies gezicht.
Ja, maar ik denk wat ik er grappig aan vind is, ik denk dat mensen dat bij mij niet verwachten. Dat. Ik denk dat mensen echt denken, die gaan we alle hoeken van de kamer laten zien. En anders laten ze het mij wel zien.
Oh, wat grappig. Want ik heb misschien ook wel een beeld bij mensen met ADHD, dat ze altijd wel even lekker gek zijn. Of net even wat meer
of alles in zijn. En het is niet zo. Ik sta heus. Ik denk dat ik ook niet echt heel veroordelend in seks sta. Omdat ik het al sinds mijn 15e eigenlijk elke week wel kan doen. Als ik dat wil, omdat ik altijd in relatie heb gezeten.
Ja.
Dus ja, maar ik weet het. Ik hou gewoon van seks met een connectie. En dat hoeft voor mij niet per se het allerwildst van de... Nee, dat hoeft niet. Maar ik moet dat vaak uitleggen aan mensen wel of zo, ja. Aan bedpartners.
Dus ze verwachten wel vaak dat jij druk bent in bed. En assertief ook. Veel initiatief zelf neemt. En,
Ja, en in het begin, en vroeger toen je wat jonger was, als je er nog niet zoveel ervan af weet, dan doe je dat ook. Omdat je denkt dat het zo moet. Ik had een voorbeeldprogramma Sex Ed, waar zag ik vooral de vrouw heel veel bewegen. Terwijl nu denk ik af en toe, nou, ik mag ook gewoon even rustig liggen. Alleen in dat rustige liggen vind ik dus onrust in mijn hoofd.
Oh ja. Ja.
En,
ja, precies. Oké, okay, want ik heb nu gelijk nog een andere stelling. Dat sluit je wel een beetje op aan. Mensen met ADHD hebben seks nodig om te ontspannen.
Ja, dat is voor mij is seks haalt mijn scherpe randje weg. Ik heb, zeker als ik medicatie heb, zoals vandaag. En ik heb een relatie. En nou, ik heb toevallig een relatie gehad waar iemand ook over dat geweldige ADD beschikte.
Ja,
en dan was het voor ons best wel een beetje, als je serotonine een beetje op is, wat gebeurt bij die drugs die ik neem wel.
Je noemt het drugs.
Drugs
maar
met
een K. Bedoelt...
Drugs met een K.
Oh, precies. Zoals jouw boek ook heet natuurlijk. Daar komt zo ook.
Maar het is ook gewoon wel drugs, hè?
Het is ook letterlijk drugs. Ja. Het is gewoon speed in een pilletje. Wat
als je kijkt wat het met je lijf doet.
Als je kijkt wat het nu met mij doet.
Ja, ja, maar het is als jij al zegt van ja, mijn medicatie die kikt maar... even in. En ik merk dat ik gewoon helemaal stoned ben.
Ja.
En voel je je nu goed?
Nou, nee, niet helemaal mezelf. Dus je voelt maar niet helemaal jezelf, niet het juiste woord. Als je stoned bent, is het gewoon, het is allemaal een beetje geinig, grappig. Maar dan moet oppassen niet te veel gaan dwalen hier.
Nee,
als dat is wel.
Ik probeer je op een pad te houden.
Wat was de vraag nog een keer?
Nou, of jij seks dus nodig hebt om te... Nou, niet of je seks nodig hebt om te ontspannen, maar of mensen met ADHD over het algemeen.
Nou, ik vind dus dat seks, in ieder geval bij mij in dit geval, het ontspant. En als je dus de juiste persoon hebt om dat mee te doen, of met jezelf, dan is het gewoon fijn. Want het maakt wat serotonine aan. En dat betekent dat je wat minder last hebt van de stress. Want wat eigenlijk met ADD gebeurt is, we krijgen zoveel prikkels binnen, dat levert soms stress op. Mm-hmm. En die stress eet cortisol of weet ik veel. Of die,
ja, cortisol, toch?
Hormoon. Maar cortisol op of ik weet het even niet. En dan in ieder geval heb ik wat minder serotonine. Dus ik sta soms om die reden ook wel 1-0-8 op een dag. Mm-hmm. En dan is het dus fijn als je bijvoorbeeld seks hebt in de ochtend. En dat alvast even een soort van gelijk getrokken.
Even een buffertje.
Een buffertje.
Zelf even klaarkomen valt daar natuurlijk ook onder. Als we het nu over seks hebben, denk ik dat we ook masturberen daar goed onder kunnen laten vallen. Ja.
Want dat is inderdaad wat je zegt. Hè? Dan heb je veel stress en dat kan je dus dan niet zo goed incasseren. Cortisol is het stresshormoon.
Ja.
Cortisol maak je aan als er stress is. Maar cortisol zorgt er dus ook voor dat je stress kan incasseren. Dat je daarmee om kan gaan. En als je dus minder... cortisol hebt, of dat nou door medicatie is of wat dan ook, dan kan je dus gewoon minder goed omgaan met stress, wat dus eigenlijk nog meer stress veroorzaakt.
Precies, en dan is het dus fijn dat er af en toe seks is.
Ja.
En dat is dus eigenlijk gewoon een heel natuurlijk drugs.
Ja, precies. Ja.
Je manipuleert dan eigenlijk gewoon je eigen hormoonhuishouding.
Ja, maar hetzelfde is, dit is ook de reden waarom ik elke dag sport. Hè. Mensen, jij had het er net al heel veel over. Ik heb een hardloopband in mijn huis staan. Dat was een van mijn doelen. Mensen lachen me daar een beetje om uit, maar... voor mij is dat sport maakt ook dat je de goede hormonen aan en de goede stofjes. En het geeft dan ook voorsprong.
Dat merk ik enorm. De sporten betekent dat ook echt voor mij. En ik heb dan niet een hardloopband, maar wel gewoon gewichten thuis. En natuurlijk, je moet ook wel wat nu. Je moet wel thuis nu natuurlijk. Maar ik merk wel echt die voordelen van sporten. Dat is niet normaal. Als je één keer begint in je leven met sporten, als het ook niet om de reden is om af te vallen of whatever, maar puur voor je rustige state of mind, voor je inner peace of zo. Tenminste, dat is voor mij echt de reden om te sporten. En ik merk dat enorm helpt.
Ja, voor mij is het tweeledig hoor. Ik sport om dus voor de, nou, die voorsprong op dag, maar ook om er goed uitzien in de slaapkamer. Ik voel me dan zelfverzekerder. Ja, dit klinkt heel suf. Vorig jaar dat moment in een soort van wat voelde ik me zo lekker in mijn lijf dat ik ook echt op een gegeven moment met iemand seks had. Ik dacht, ik vind die seks met jou niet interessant, maar ik vind het interessant hoe powerful en sterk ik me nu voel in mijn lichaam. Ja, ik doe dus hier even mijn act, maar dit is vind ik vooral zelf heb ik hier
heb je dat al gezegd?
Nee, want ik vond het de meest ongemakkelijke seks die ik ooit in mijn leven heb gehad. In het opzicht dat...
Dat is zonde.
Ja, ik zat op een date, ik zat op een boot. Ik kon niet van die boot af. En ik dacht... Ik weet waar... Nou, iemand gaat me nu insmeren, vind ik al heel relaxed dat iemand me aanraakt. Daar heb ik best moeite mee als dat niet...
Heeft dat ook te maken met sensorische integratie?
Ja, denk het wel.
Dus wat betekent dat?
Sensorische integratie is zeg maar dat... Je sensaties, dus je sensorie, hoe je wordt aangeraakt, hoe dat voelt. Dus de integratie van aanrakingen. En dat kan ook nog eens met ADHD, met autisme, zie je ook nog wel eens dat het wat anders werkt. Dus dat aanrakingen minder prettig voelen. Dat ze wat hard kunnen voelen of juist heel erg kriebelen en of dat pijnlijk.
Ja, ik moet even altijd weten, als iemand me gaat aanraken, dan moet ik even een vooraankondiging zitten. In plaats van iemand gaan doen en hier ging iemand me insmeren en ik dacht, ik weet waar dit heen gaat.
Ja.
Laten we dit dan nu maar ook gewoon doen. Maar ik zat wel lekker in mijn eigen rol. Van ik voel me wel goed. En als ik nu gewoon inderdaad, ik pijpte. Ik dacht, als ik dat dan doe, dan weet ik zeker, dan kan ik goed. Dus dan ben ik er ook het snelst klaar mee. Het snelst vanaf. De beste man viel 20 minuten, of die viel daarna in slaap ook. Die moest gewoon echt van bijkomen. En toen dacht ik, dus zat ik dus 20 minuten in mijn eentje op die boot.
Terwijl je niet eraf kon.
En toen kon ik niet af. Ik dacht, nee maar.
Oh,
vond ik dit nou zelf? Had ik dit nou zelf willen doen? Nee, maar ik heb het wel gedaan. Maar ik voelde me gewoon wel fijn in hoe ik eruit zag en hoe ik me voelde.
Dus dat klinkt eigenlijk helemaal niet als een chill moment.
Het was niet een chill moment, omdat ik gewoon dacht, je bent je eigen grens overgaan. Je had ook gewoon kunnen zeggen, ja, leuk dat je me insmeert, maar ik wil nu niet verder gaan. Maar ik ging zelf er ook in mee. Ik kan in dat opzicht dan, ik nam een beetje een rol aan. Alleen het enige wat ik wel in die rol dacht is, ja, ik voel me wel gewoon lekker in mijn lijf. Dus ja, als je nu de camera aan had gezet, dan zag dit er echt goed uit.
Oh, nice. Ja, nee, dat snap ik ergens wel. Voordat we al te ver in detail gaan, ik wil nog één stelling bespreken. Daarna wil ik gewoon heel graag ook even dat jij lekker vertelt wie je eigenlijk bent. Want de luisteraar kan misschien nu wel denken, ja, heel leuk van zien jouw heftige verhalen. Maar wie ben jij eigenlijk? Dus dus de laatste stelling, seks hebben met iemand met ADHD is niet voor iedereen weggelegd. En dat zet jij namelijk in jouw boek, Drugs.
Ik heb seks is een fuck of fuck apart, is volgens mij de
dat
zin.
Dat heb jij gezegd. En het is niet voor, niet iedereen kan het of zo, zei jij.
Het is ook een beetje als grap bedoeld. Het is even... Ik denk zelf, vooral als je ADHD hebt of ADHD, is dat je even bewust bent dat seks op andere manieren binnenkomt. Dus de prikkelverwerking is anders. Dus je moet manieren vinden hoe, nou ja, zoals bij mij, dat iemand dichtbij is en niet te ver van me afgaat. Dat is belangrijk in mijn seksbeleving. Als die persoon te ver weg zit, dan heb ik er zelf iets minder plezier aan.
Ja,
dus je moet echt in je bubbel kunnen blijven.
Ik moet even in mijn bubbel kunnen blijven. Ja. In plaats van dat ik nadenk over een gat in de muur of twee konijnen die ik door het raam heen zie.
Hoe heb jij dan, als jij dan bijvoorbeeld met je bedpartner... Wat twee konijnen.
Die buiten staan ergens.
Oh ja, okay.
Of het spinnetje op de muur. Of een auto die langs komt rijden.
En hoe ga je er dan? Hoe heb jij terugkoppeling gehad van mensen waar jij seks mee hebt gehad? Hoe zij dat dan ervaren? Want is het denk je dus voor...
Nou, ik heb heel lang niet geweten. Dus ik heb gedacht dat ik aseksueel was tot mijn... ik weet niet veel. Tot mijn, ik denk ergens begin 20. Omdat ik voelde gewoon niks bij seks. Omdat ik deed het een beetje als een soort van... ja, zoals je ook elke week iets schoonmaakt of zo. Het was een beetje... Ik kon het kunstje goed, ik kon de geluiden erbij. Maar ik was niet bezig met mezelf. Ik was helemaal gericht op die ander. En dat is misschien ook wel een beetje ADD of ADD. Pleasen van die ander.
Mm-hmm.
En ik was ver weg van mezelf.
Dus maar, de ander zal het dan ook misschien niet zo snel merken? Dat die
nee,
seks
ik had
met
heel
iemand...
goed ik had een heel arsenaal van goede fakes, weet je wel? Totdat je beseft dat seks iets heel fijns kan zijn. En dat je, wat heb je jezelf dan onthouden in die tijd, weet je wel? Dat je dat niet deed, maar ja.
Oké. Nou, laten we snel doorgaan naar eigenlijk het hoofdonderwerp waar we het natuurlijk eigenlijk nu al middenin zitten. Maar allereerst, Francine, ik wil even weten, ik had het dan al eventjes over je boek, Drugs. Maar waar kunnen mensen jou nog meer van kennen? Drugs met een K, inderdaad.
Veel mensen kennen me ook onder de artiestennaam Francine, dat je Tieten nog gezien. Dat komt, ik denk
dat is ook een boek van
ja,
jou?
Het is ook een boek.
Dat
maar
je eerste boek?
Ja, het is mijn eerste boek, maar dat is gebaseerd op, ik ben al mijn 15, denk ik, een van de eerste sexting-slachtoffers van Nederland geweest. En daar heb ik in 2014, werd dat een landelijk verhaal. Sexting kreeg een naam. Het heette in eerste instantie geen sexting.
Nee, maar je hebt toen een naaktfoto verstuurd en dat is toen uitgelekt.
15e, 16e. Ja, en die is uitgelekt. En dat was toen gewoon, was ik een bekende Gelderlander. Ik kom ergens uit Gelderland vandaan.
Ja.
Maar ik heb in 2014 besloten om dat verhaal in de openbaarheid te trekken. Omdat ik dacht, ja, dit is een groot probleem. Het is eigenlijk alleen maar groot geworden, want iedereen heeft overal camera's. Dus ik heb een item gemaakt met Nieuwsuur. Dat is niet in de uitzending gekomen. Maar dat ging
echt niet?
Nee, dat was een politiek debat. Oh. Dat had voorrang. Dat was een troostitem. En,
lastig is dat.
Nou, dat is lastig, maar het item werd uiteindelijk wel online gebracht. En toen daar ging het een beetje mis. Omdat ik toen dacht, ja, nu staat het verhaal er ergens half. Ik heb best een goede baan. Ik ben bang dat het nu dat de ene helft het wel komt weten en de andere helft niet. En toen heb ik op dat moment besloten, ik was toen nog influencer.
Nu niet meer?
Nee, ik ben gepensioneerd
influencer. Wanneer ben je er? Oh, oké. Okay. Oh, gepensioneerd.
Ik heb het gewoon verkocht ook echt. Hè. Ik heb gewoon, ik kan gewoon rentenieren van mijn influencer bestaan.
Echt waar?
€3.
Oh. Nee. Nee, maar hoe kan je dan, wat heb je dan verkocht?
Nee, wacht even. We moeten eerst even terug naar, naar
dat verhaal op internet.
Ja, dus ik heb uiteindelijk een openbare brief geschreven naar degene die mijn foto de wereld in heeft gebracht. En met dat item erbij. En ik had toen 10.000 volgers, maar ik had die dag... ik denk, ik had om 9 uur 's avonds geplaatst en uiteindelijk was het om 12 uur 1 miljoen keer bekeken en de volgende dag 4 miljoen keer. Mm. En toen ging ik viraal en toen, ik zat ergens in het buitenland, werd er, ging iedereen de aandacht aan besteden en kwam het toch alsnog in het nieuws. Ik kwam mijn ouders erachter wat er gebeurd was.
Oh, maar die wisten het nog niet. Nee. Dus en jij had eerst dat item in Nieuwsuur gemaakt en daarna...
Oh, en maar ik heb wel geprobeerd hoor, met een week van tevoren, toen ik wist dat dit ging komen om ze te vertellen, maar dat durfde ik niet. Mm. Okay. Nee, dus en de jongen die toen heeft doorgestuurd... heeft ook op dat moment gereageerd. Maar dat is eigenlijk... uiteindelijk kwam ik bij van die talkshow hosts... of bij de talkshows zitten. Boekendeal kwam eruit. En vandaag de dag geef ik er nog steeds les over. En als er iets in de media verschijnt over dit onderwerp, dan...
Word je daar ook voor wel voor gevraagd? Om daar. Je bent eigenlijk een soort sexting-expert. Of
ik ben ervaringsdeskundige. En trendsetter. Want dat is natuurlijk heel erg in.
Nou, dat is fijn dat je op dat gebied trendsetter bent.
Maar ik deed het ook al op mijn 15e jaar sexting. Of tenminste, toen heette het inderdaad ook nog niet zo. Maar gewoon naaktfoto sturen. Bij mij is het gelukkig nooit fout gegaan.
Maar ik denk dat in 99% gaat niet fout. Alleen die keren dat het fout gaat, is het
die hoor
maar
je dan dus in het
maakt
nieuws.
Dat dan, hè? Jij hebt één keer een foto gestuurd en dat is, misgegaan.
Ja.
Jij, Linda, jij staat op meerdere plekken naakt. Ja. In kranten, online, wat dan ook. Wat maakt dan dat het dus bij jou gewoon een soort van misgaat en echt heel naar voor jou is? Nou. En dat het dus bij jou, dat daar dus zo anders op wordt gereageerd.
Ja, maar dat is natuurlijk de leeftijd. Want als het op mijn 15e, 16e uitgelekt was, dan had ik me daar heel anders over gevoeld. Als ik nu nog een naaktfoto zou sturen en die zou uitlekken,
Dan zou ik zeggen, meid, kom naar de, hoe heet het ook weer? Dat blad, Playboy. En dan ga ik... Ik wilde ook mijn boek lanceren toen bij de Playboy, maar dat mocht niet van het management.
Oh, want dan...
Die zei, je hoeft niet nog een keer naakt. Dacht ik, eigenlijk wel. Ik ben er best trots op. Het zit nog steeds...
Dat zou wel even een statement zijn,
Ik denk dat ik nog steeds misschien nog een keer doen. Of met een ondergoedmerk samen. Dat je
diezelfde foto maakt, alleen dan nu.
Ja.
En
met consent. Echt voor een precies, want dat is het natuurlijk ook.
En
dan
eerst even naar jongens sturen ook, hè?
Ja.
Dan is het toch nog echt een sexting. Maar want het is gewoon...
Ja, ik krijg gewoon toestemming om door te sturen, hè?
Ja, nou, dat...
Ja, het is goede sexting,
precies, want dat is denk ik het grootste verschil. Als het wordt doorgestuurd en je wil het niet, dan is het dus zonder consent. En dan is het kut. Maar als je het gewoon zelf verspreidt, zoals ik doe op mijn Instagram...
Mm-hmm. Ja, maar want in eerste instantie heb jij hem ook zelf verspreid. Tenminste,
ja,
jij
ik heb
hebt
het zelf
hem...
gemaakt. Ik heb het zelf naar hem gestuurd.
Ja.
Ik had jammer dat er in die tijd geen OnlyFans was.
Anders had je geld verdiend.
Ja, nu alsnog hoor. Maar...
Maar dat vind ik dan bizar. Dat dus daar in zo'n situatie, dat er dus... Ik vind dat gewoon zo'n mega groot contrast. Dat erin dus jij stuurt één keer zo'n foto. In principe zelf gemaakt, in vertrouwen, met consent heb jij hem verstuurd. Niet onder dwang. Vervolgens gaat dat zijn eigen leven leiden. Terwijl jij zet je eigen foto's ook online. Maar dan kan het ook nog steeds zo zijn dat iemand anders ze doorstuurt.
Of iets anders ermee doet wat jij niet wil. Ja, maar dat gebeurt ook wel. Ik doe dat niet door met jouw foto. maar het is ook een beetje... Kijk, ik had misschien in het begin al, toen het me overkwam, moeten horen... Het maakt niet uit, ze zijn hartstikke mooi. Wat is het probleem?
Ja.
Dat had wel geholpen. Maar er zit natuurlijk ook iets van nieuwswaarde in als je 15 bent. En iets gedeeld wordt. En dat zie je ook bij al die andere slachtoffers die wat bekender zijn. Het maakt de nieuwswaarde die het erger maakt.
Hey, en dan ben ik heel benieuwd. Hè? Heeft jouw ADHD er iets mee te maken gehad in die hele situatie?
Ik heb me heel lang afgevraagd, omdat ik toen nog niet officieel gediagnosticeerd was. En ik wist het ook niet. Mm-hmm. Dat ik ADHD
maar het gedrag was er wel.
Maar het gedrag was er wel. Nou, ik heb eigenlijk, daar ben ik nog steeds wel trots op toen ik het deed. Ik dacht gewoon, en ik keek er ook echt even naar. Dus ze zijn hartstikke mooi. En ik denk dat het een hele legitieme reden is om op basis van dit verkering met mij te nemen. Naast dat ik natuurlijk een heel leuk persoon ben. Ik heb daar voor het eerst denk ik dan wel gewoon over nagedacht. Weliswaar in 30 seconden, maar ik heb echt gedacht, nou, ze zijn mooi en het kan doorslaggevend zijn.
Maar is anders ook niet impulsiviteit gewoon best een kenmerk van ADHD? Of was dat
ja, nee, maar dat wel. Maar ik weet niet, dit is niet impulsief geweest. Want ik ben best lang met hem aan de praat geweest, voorafgaand al. En het momentum waarop hij het vroeg, is, kun je impulsief noemen. Maar het was ook wel gewoon spur in the moment. Het was ook spannend, het was ook
ja,
leuk.
Ja, want dat was ook altijd mijn reden. Ja.
En nogmaals, als ik voor de klas sta, zeg ik ook altijd, ze waren toen mooi en ze zijn nog steeds heel mooi. Dus als, ik weet, ik schaam hem er gewoon niet voor. Ik vond... En ik denk,
je hoeft je er ook niet voor te schamen.
Nee,
hè? Dat is
het. Dat is ook heel duidelijk. Ik denk toch dat dat wel los staat van mijn ADHD. Het enige misschien, maar dat is ook wel een beetje inherent aan het puberbrein, is ik heb niet stilgestaan bij de gevolgen. En al had ik misschien de gevolgen geweten, dan had ik het waarschijnlijk alsnog misschien wel gedaan. Omdat het leuk, spannend is. En ja, ik bedoel, natuurlijk als ik van tevoren had geweten. En denk hij ook, hè, als hij van tevoren had geweten wat uiteindelijk gebeurd zou zijn, had hij misschien ook wel twee keer.
Want hij heeft gereageerd op die brief die jij toen hebt geschreven.
Ja, ontkennend in eerste instantie. Goed dat je verhaal doet, maar het is anders gegaan dan dat hij... Maar toen dacht ik, dat is niet waar, want ik heb de mailing. En het is toen de tijd rondgemaild. Kon nog niet een MSN de update.
Rondgemaild.
Het kon nog niet, je kon nog niet een beeld meesturen met MSN op dat moment. En het komt er echt wel van hem af. Alleen het enige waar het verschil in zat, in mijn hoofd... heb ik het laten zien voor de webcam en heeft hij een screenshot gemaakt. Maar het is anders. Ik heb echt die foto gemaakt en toen gemaild.
Wauw, via e-mail. Hem. Maar als hij het ook doormailt, dat is al zo'n grote handeling.
Maar wat ik ook wel belangrijk vind, kijk, bij hem, en dat vond ik interessant, is achteraf gezien, hij zat ook niet in een lekkere situatie op dat moment. Er speelden wat dingen in zijn gezin. Er was wat stoerdoenerij. Er was groepsdynamiek waar je als jongere ook mee te maken hebt. Dus ik kan me ook voorstellen wat hij deed, kan best bij inbeelden. Alleen, ik denk niet dat hij heeft stilgedaan wat voor impact het had, ja, hoe het mij heeft kapot
dat
gemaakt. En ook het feit dat hij in de tijd het ontkende en niet sorry heeft, zeg maar. Ik kon ook niet zeggen, jij bent het, want dan zou ik ook toegeven dat ik het was. Ik had een shaggy hoofdstuk, zo van, it wasn't me, dat was mijn. En mijn hoofd stond er niet op, maar mensen konden het alsnog herkennen. En ja, ik wist pas achteraf dat die mail was doorgestuurd. Dus mensen wisten wel, het kwam rechtstreeks van mij af. Ja, dus...
Ja. Oké, okay, nou, dat was het hele sexting verhaal. Ja. Dat is waar mensen jou van kunnen kennen. En nu ben je gepensioneerd influencer.
Ja, want... ik ben dus ook influencer geweest. Ik was eerst sportblogger van Nederland. Ik ren en schreef mezelf de wereld over. Alleen, ik heb het dus verkocht aan de Atletiek Unie.
Girls Love to Run, of zo heet
ik
het,
ik heb
toch?
Het verkocht aan de Atletiek Unie. Die hebben er hardlopen.nl van gemaakt.
Oh, nice. En hardlopen.nl, daar kijk ik wel eens op voor hardlooptips.
Nou ja, en wij dachten ook, dan blijft wat we hebben gemaakt, kan in stand blijven. En dan is de doelgroep hetzelfde. En het was ook gewoon leuk om te zien of dat lukte. En dat lukte.
Wauw. Ja. Goed, oké. Okay. Nou, en even nu helemaal weer terug naar het ADHD en het seksverhaal. Want
waren we gelukkig net helemaal niet mee bezig.
Precies.
Want ik denk namelijk dat er gewoon een hele leuke... dat er best wel veel invloed gewoon te zien is van jouw ADHD... zoals je net ook al heel veel hebt verteld, op jouw seksleven. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het eigenlijk is gegaan... met jouw eerste seksuele ontdekkingen. Maar vooral ook hoe je nu in jouw volwassenere leven... want hoe oud ben jij eigenlijk nu?
34.
Nou, dat ben ik echt over in shock trouwens. Dat is echt bizar. Maar ik bedoel dat ik dat niet zou zeggen, dat je 34 bent. Dus jullie zijn allebei eigenlijk wel weer een iets oudere generatie dan ik. Want ik ben 26. Maar, nou, je seksleven. Hoe is het begonnen? Hoe ben je voor het eerst?
Ik denk dat ik net al even zei, dat Sexcetera. Ik keek dat gewoon. Kijk, het is niet zo als ik nu ook voor klas sta.
Sexcetera. Mijn tijd geleden.
Ja, maar kijk.
Ik ken dat niet.
Toen mochten er nog seksprogramma's op tv zijn. Nou,
is het 10?
Ik was 10 jaar oud, kreeg een tv van mijn ouders. En op vrijdagavond had je een programma heet Sexcetera. Het was niet zoiets als nu, als YouTube. Of dat was er gewoon niet. Er was niet onbeperkt internet waarin je het kan opzoeken. Of Netflix. Die dingen hartstikke goed bij de realiteit. Ik keek Sexcetera en daar werd het in uitgelegd. En wat altijd in mij gezeten is, wat ik leer wil ik doordelen als ik het eenmaal snap. Dus wat ik deed was, zeker toen ik naar de middelbare school ging, die informatie die ik via Sexcetera tot mij kreeg, die ging ik doordelen met de hele school. Weliswaar op de seksuele voorlichtingsdag of gewoon ongevraagd op de maandagochtend. Mm-hmm. En daar ontstond overigens ook die connectie met die gast die... is dat wij het daarover hadden. En dat we dat aan het ontdekken waren. En dat wij daar... We waren daar vrij vroeg in. Mijn ouders hadden het ook vrij vroeg door. En die zeiden gewoon, misschien moet jij even aan de pil. Voor als er iets gebeurt. Maar dan kun je ook alles... Dus mijn ouders lieten me volledig vrij erin. Die hoefde er ook niet over te zeggen. Het lijkt volgens mij erop dat jij het allemaal weet. Dacht ik, ja, dat is ook wel een beetje zo. En ik was altijd een liedje aan het zingen. 090508, dat is een lekker nummertje. Dat was letterlijk een deuntje wat ik in mijn hoofd had. Dat was altijd de reclame die er s'avonds laat kwam.
Maar waar ging het programma dan over?
Het programma is gewoon een seksprogramma. Waarin ze bepaalde sets gingen bezoeken. Of als mensen aan bondage deden. Of als mensen...
Een soort reportage
een
van
soort
over
van
iets...
spuiten en slikken. Oh. Alleen dan alleen maar met seksualiteit. En de Amerikaanse versie. Precies. En dan voor volwassenen.
Ja, maar wel heel netjes alles gedaan. Niet ordinair of zo. En dat niet altijd even dicht bij de realiteit. Maar ja, het en dat nam ik mee. En daar praat ik graag over. Mm-hmm. En goed, en daar leerde ik ook aan. Nou, dat masturberen wel interessant. Ik denk ook nog wel dat er nog een moment eerder is geweest. Namelijk het straaltje van het zwembad. Het bubbelbadstraaltje wat in eerste instantie tegenaan kwam. Dat je dacht, dit doet iets met me. En,
het, is allemaal, ja, het is ook echt een massagestraal. Dus ja, je kan het natuurlijk gebruiken dat, voor wat je
en,
wil.
De actueel hadden wij. We hadden de leesmap. Mm. En in de actueel ja, stonden ook altijd leuke verhalen.
Ken je die nog wel, de leesmap?
Nee.
Maar dat is, dan krijg je een verzameling aan tijdschriften.
Oh, tijd, ja.
Ik ben nu echt oud,
ja. Ja, sorry jongens.
En die
ja,
ligt ook wel eens bij de tandarts en zo. Hè? Of de dokters, huisartsen.
Oh, maar dat zat allemaal in één map gebundeld. Want ik kan me wel herinneren dat er altijd gewoon tijdschriften inderdaad liggen. Dat
ja, maar dan kreeg je dus elke week nieuwe. En dan had je gewoon een abonnement.
Vaak waren het dan van een week oud al. Dus dan,
ja, of 26 weken als je wat goedkoop abonnement wilde. En daar zat ook de actueel in. En daar stonden ook altijd leuke ervaringsverhalen in. Oh, ja. En nou, daar kon ik ook prima met mijn vingers de weg wel vinden naar beneden.
Ja. Leuk, leuk zeg. Oké, dus en was jij 10 dus? Als je voor
tussen 10 en 12, 13, 14 jaar.
Ja, precies.
Ja, maar
en echt je eerste keer seks?
Ja, ik was ook daar vrij vroeg bij. Maar eerste keer seks al zijnde gewoon echt gewoon erin? Of
ja,
gewoon
misschien
ook een
bedoel ik dan toch wel penis en vagina seks, ja. Terwijl dat natuurlijk niet echt alleen maar onder seks valt. Maar dat is wel hoe we natuurlijk...
Nee, ja, dit is ook niet. Ik heb ooit een keer met een voetballer gehad toen ik wat jonger was. Heel wat jonger. En toen vond ik het gewoon heel interessant. En toen... Wat wij gingen doen is... Ik ging elke week naar hem toe fietsen. En dan gingen we even beneden cola drinken bij zijn ouders. En dan gingen we naar boven een film kijken. En dan zaten we naast elkaar. En dan gingen we honk 1, honk 2, honk 3 af. Met honk 1 is zoenen. Honk 2 is handen eronder. En op een gegeven moment kom je dan dus bij het pijpgedeelte.
Ja.
Ja.
Oh, wat grappig. Tot aan pijpen. Of tot aan
en toen
orale
bleek dat ik dat niet. Toen vond ik hem eigenlijk helemaal niet leuk. En toen heb ik daarna een relatie gekregen. En dat duurde wat langer. Want ik was altijd gespannen. Ik kon die eerste 8 maanden van die relatie niet. Kon ook niet een OB inbrengen. Maar laat staan dat er dan een piemel inging.
Maar ja, dat herken ik wel.
Totdat hij in één keer pronkelijk doorheen stoten. Oh. En dat deed pijn 3 seconden. En toen zijn we gestopt. Maar het was in ieder geval de ontmaagding daar.
Ja.
En de keren daarop ging het gewoon prima.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dus je bent. Dat is dan denk ik best een redelijk normale. Nou ja, wat een soort van normaal. Ik doe nu aanhalingstekens met mijn vingers voor de mensen die luisteren.
En kijken.
Ja, en kijken, die zien het wel. Maar ja. Ik ja, oké, okay, normaal. Ik weet niet wat ik... Maar dit klinkt gewoon
ik was
redelijk...
Niet, ik was wel snel bij. Maar ik had wel een soort van... Ik was gewoon elke keer aan het proberen. Het lukte niet helemaal. Maar ik was er wel mee bezig.
Precies,
dus wel dat dit het doel was van een relatie op een gegeven moment. Of één van de doelen. Dat je seks met elkaar ging
hebben. Ja, maar deed het onder... Was jij zeg maar zo met seks bezig? Omdat het je interesseerde? Omdat je het... fascinerend vond
niet,
of
niet,
dat
ik,
je het lekker vond.
Nou, hij had misschien ook gelijk weer te maken met iets geven of zo. Ik dacht, nou, interessant dit. Ja, ja, en ik was ook nieuwsgierig naar. Gewoon echt nieuwsgierig. Ja, ja, ik vond het wel tegenvallen trouwens allemaal. Ik dacht,
ja, ik
dit is zo niet wat ik zie op tv of wat ik in mijn hoofd ervan had verwacht.
Het is zo geen
en daarom vind ik ook, als ik nu met jongeren erover praat, vind ik zo heerlijk dat het gewoon Netflix is en dat Sex Education is, waar je gewoon inderdaad het lukt en realistisch. Dat had ik zo graag willen hebben.
Ja, 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 want daardoor had jij het misschien op dat moment het gevoel dat dat dus heel raar was. Dat jij het niet lekker vond.
Ja, je gaat al manieren vinden om het een beetje soort van te maskeren en het goed te praten voor jezelf. Terwijl waar het eigenlijk op neerkwam, ik kom niet in ontspannen. En ik was in mijn hoofd niet daar waar ik had moeten zijn. Ik was met alles andere dingen bezig.
Mm. Maar ja, dan vraag ik me ook af, als je 15, 16, 17 bent, in hoeverre kan je dan al met je hoofd daar komen waar het nodig is?
Nee, dat denk ik ook helemaal niet. Ik denk eigenlijk, als ik nu goed kijk, ben nu 34, nu weet ik waar ik zijn moet. En nu zeg ik ook gewoon heel duidelijk tegen Bert Martin, ja, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Of ja, oké, verras me dan maar. Maar dat is echt wel lang geduurd, nee.
Ja, ja, want ik heb dus wel heel erg het gevoel dat jouw ADHD eigenlijk heel erg jouw seksleven wel beïnvloedt. Maar aan de andere kant denk ik ook weer, ja, maar ik vind het allemaal wel heel herkenbaar klinken. En dit
ik denk helemaal niet dat het zit hem denk ik meer een beetje in, is dat... Waar ADHD denk ik een rol speelt is bijvoorbeeld als je wat vaker ruzie kan hebben met elkaar. En daardoor iets minder de toenadering naar elkaar zoekt, omdat je gewoon geïrriteerd bent. Terwijl juist seks dan best een goede oplossing kan zijn.
Ja.
Dus kijk, ik denk een van de voorbeelden is volgens mij... je gaat naar de supermarkt en je wordt daarheen gestuurd door je partner voor een brood. Maar je komt terug met 15 dingen behalve dat brood. Dan levert dat frustratie op. En als dat op dagelijkse basis gebeurt, dan zit daar een irritatiegrens. En dan kan je door die irritatie die ontstaat wat minder zin hebben in elkaar.
Ja.
Maar het ligt ook weer in de benadering. Ik heb wel gewoon geleerd om daar ook een beetje om te lachen. En dan maar gewoon terug te gaan naar de supermarkt. Of om een compliment te maken als het wel goed gaat. In plaats van op dat negatieve te gaan. Want dat heeft ook wel eens parten gespeeld.
Maar dan zul je misschien nog eerder zeggen dat jouw ADHD meer invloed ook wel heeft op je liefdes- en relatieleven.
Ja.
Want hoe merk je dat bij daten bijvoorbeeld?
Ja, ik hou van daten.
Ja,
ik vind
daten. Wat vind je daar dan leuk aan?
Ik vind het zo leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik baal ook altijd als ik in een relatie zit.
Oh ja?
Is het dan de spanning en de nieuwigheid? Ja, en ook de nieuwe prikkels?
Het ongemak, het nieuwe prikkels. Ja, dat vooral. Maar in een relatie, ik denk dat ik het wel goed kan. Het enige waar ik me nu de laatste tijd wat meer van bewust ben, is soms, ik geef iets te veel. Dus als je met me op date gaat en je haalt het bij date 3, dan regel ik van alles al voor je, wat ik helemaal niet hoef te regelen.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Maar is dat ook iets, want daarmee eigenlijk dus een beetje over je grenzen heen laten gaan. Je zei net ook al eerder iets over met eigenlijk een beetje over je grenzen heen laten gaan. Is dat iets wat bij ADHD past?
Ja, wel om te gaan pleasen, dus dan die grens over. Of dan toch het zo positief te willen zien, dat, terwijl dat niet is. En het dan dus zelf gaan goedmaken of gaan invullen. En daar moet ik wel iets meer leren om daar iets autonomer in te zijn. Of echt te kiezen van, oké, luister eens naar jezelf. Wil je dit zelf eigenlijk wel?
Ja.
Of ga je nu weer bezig zijn met die ander? Ik ben heel erg bezig met die ander. En dat is ook waarom ik tijdens seks niet... Want jonger kon ik niet ontspanning vinden in seks. Omdat ik dacht, jij moet het fijn hebben. En als ik heb bijvoorbeeld alle grootste problemen als een gast mij gaat beffen.
Je houdt niet van dat woord, of wel?
Wat?
Beffen.
Oh ja, beffen is prima.
Oh, maar heel veel mensen vinden het woord beffen moeilijk om uit te spreken.
Nee, ik vind meer als een gast dat gaat doen. Dan denk ik, je tong is een spier. Oh, straks gaat hij... straks krijg je daar kramp in of zo. Oh. Of als ik zelf denk, als ik het ooit een keer met een vrouw wil doen... dan denk ik, wat nou als ik ga beffen en mijn tong doet het. Dus ik ben heel erg bezig met hoe vindt die ander... Ik heb dan heel erg last van dat ik denk, die ander heeft last van mij of zo. Of dat hij krijgt straks een spierpijn in zijn tong of zo. Dus ik kan daarin gewoon niet ontspannen.
Nee.
Dan ben ik dus bezig met die ander.
En heb je ook, want een van de dingen die wat ook veel voorkomt bij ADHD... maar wat dus ook bij seks kan voorkomen, de hyperfocus...
Ja, maar die hyperfocus zit absoluut niet bij seks. Ik heb heel lang de hyperfocus. Was ik me even, ik wil niet zeggen kwijt, want ik was van de week boos voor het eerst. Weer een hele lange tijd. Ik was boos over een idee wat aan me voorbij is gegaan. Wat ik niet aan me voorbij had laten moeten gaan. En toen zag ik het uitgevoerd worden door iemand anders. En toen was het geniaal. En toen was ik zo boos op mezelf. Oh. Maar toen ontstond de hyperfocus. En dan, ik heb wel vaak als ik heel boos ben. Dat is als ik boos ben, dan kun je echt maar beter seks met me hebben. Dat is wel echt zo.
Ja, want dan ben je wel die assertieve dominante. Ja?
Nou, dat kan ik ook wel zijn. Alleen maar als ik boos ben, dan is seks echt wel goed voor mij, hoor. En het heeft niks te maken... Dus sommige mensen hebben dat volgens mij met, hoe heet ook weer, seks met je ex-verhaal. Maar ik heb... als ik boos
of dan
ben,
voel je van alles en dan ben je intern gedreven.
Maar dan kan ik echt al mijn energie naar één punt toe krijgen.
Dat doet me ook wel denken aan goedmaakseks.
Maar dat is het niet. Het is gewoon echt, als je ruzie met me maakt... Nou, dan kun je me weten. En ik ben echt boos. Dan kun je me weten of een happy meal geven of gewoon hele goede seks met me.
Maar is dat dan wat je herkent als die hyperfocus?
Dan is wel die hyperfocus.
Ja, want voor de luisteraar, degene die dat dus die niet bekend is met die term, dat is iets wat ADHD'ers over het algemeen heel goed kunnen. En dan hebben ze dus eigenlijk geen aandacht meer voor de rest van de wereld. En dan hebben ze hun aandacht gewoon gericht op één ding. En sommige mensen, jij zegt net, bij jou is het boosheid wat dat triggert en dan kan je daarin blijven. Anderen die hebben het ze heel specifiek met een bepaalde handeling bezig zijn.
Met hun passie, dat lijkt me dan nog het meest.
Nou ja, nee, het is dus niet eens een passie. Oh, nee? Het is vaak een onwillekeurig iets. Het is niet dat je
het is ook maar zo in één keer. Het is ook niet, je kunt het ook niet oproepen. Je kunt het ook niet.
Je zit er ineens in.
Mm-hmm. En dan moet je dat weten en dan moet je handelen. Dat ik heb te vaak als ik... ik heb ook al eigenlijk... Nou ja, mijn boek is vaak geschreven midden in de nacht. Van hyperfolk. Ja. Voor een denk iets. Dat eigenlijk. Maar een hyperfocus,
Je
kiest hem niet, maar het is zo fijn als hij er even is. En als ik echt boos ben, bijvoorbeeld... Ik heb wel eens dat ik wekenlang naar een huis op zoek ben... omdat ik een nieuw huis nodig heb. Had ik elk jaar, tot ik een nieuw huis gekocht. Ja. En dan lukte me dan niet, of te veel processen. En dan als ik boos ben en een hyperfocus heb... dan heb ik binnen 3 dagen een huis gevonden. Of in ieder geval een hyperfocus heb ik 23 huizen gevonden. En dan ga ik er allemaal naartoe. En dan
maar jouw hyperfocus wordt dus dan getriggerd door het boos zijn...
Ja.
En vervolgens kan je hem wel dus op andere dingen gaan richten.
Dus je zet me aan. Het is net zoals, ik heb met mijn uitgever het hier overigens wel over gehad, is toen mijn boek uitkwam, ik zou eigenlijk een lancering doen met een grote geel-blauwe meubelmerk. Dat kon niet vanwege corona. Er waren nog wat dingen waardoor het niet kon. En er was niet echt budget voor promotie. Dacht ik, ja, hallo, jij zegt nu nee tegen mij. Jij als uitgever zegt, dat kan niet op de manier zoals je nu wil. Dan dacht ik, weet je wat? Ik ga mijn eigen geld investeren. Ik ga rondrijden als drugsdealer. Het zette me zo ontzettend aan.
Wat als drugsdealer? Oh, ik dacht dat als drugsdealer.
Het zette me zo ontzettend aan.
Alleen een andere, met een K, hè?
Met een K. Maar het zette me zo ontzettend aan dat het feit dat iedereen nee zei. Dacht ik, en nu heb ik een hyperfocus. Ik ga gewoon op dat gevoel en ik ga gewoon. En dat ik heb vrijgenomen en ik dacht, allemaal... Ik ben in mijn eentje naar IKEA gegaan in Amersfoort. En ik heb daar op de lampenafdeling mijn boek staan lanceren. Ik heb gepraat bij een lamp, bij zo'n Sonos ding. En ik heb gezegd, welkom bij mijn boek. Er was niemand, hoor. Ja, er kwamen voorbijgangers bij. En dan heb ik gewoon gefilmd. Dacht ik, ja, weet je, dan doe ik het zelf wel. En,
want jij hebt in je boek een referentie naar het IKEA-moment.
Ja, dat is een moment waarop alles instort. En dat een beetje stond erbij en kijken naar een verhaal. Je stopt gewoon in één keer met alles wat je deed. En je weet al wat gaat gebeuren, maar je grijpt niet in. Je staat gewoon zo. Maar goed, dat is het IKEA-moment.
Dat noem jij het IKEA-moment,
En ik heb dat ook nodig, dat ik soms opnieuw kan beginnen. En dan begin ik weer bij de IKEA.
Ja.
Ja, dus maar het was zo fijn dat iedereen nee tegen me zei. Je zet me echt aan. En dat is met de hyperfocus qua boosheid ook. Je zet me gewoon aan. En denk ik, oké, dan laat ik jou wel even zien hoe het werkt.
Ja.
En zo ook dus met seks.
En zo ook
dan
met
laat
seks.
Ik jou wel even zien hoe het werkt.
Dan laat ik jou wel even al die hoeken van de kamer zien.
Dus eigenlijk moet een date, een slimme date. Volgens mij heb jij later ook een date.
Ja.
Ja, later. Ja, ja, vanavond. Later,
vandaag, ja. Ja. Nou, ik moet niet spannend. Al te specifiek zijn.
Oh. Maar... Oh. Niemand
maar
weet
ja,
of
ja, ik heb een date. En ja. Die date is ook al, dat is ook een mooi verhaal. Dat is sinds de avond. Denk ik, het is nu denk dag 63 al zijn en het is vooral digitaal gegaan. Alles, de gesprekken.
En vanavond fysiek?
Vanavond fysiek? Eerst?
Nee, niet de tweede. Het is de derde keer fysiek. Oh. Maar er is daar zoveel verschil in wie wij zijn, dat we ook denken, hè? En het ging echt van links naar rechts. Ik ben ook, de ene keer was ik heel boos, dan was ik weer, oké, ik wil nu seks met jou. En dat was allemaal digitaal, hè?
Ja.
En de andere keer dacht ik kan niet seksten met iemand, want ik ben sextingslachtoffer ooit geweest, ik kan dit niet doen.
Oeh, oh, ja.
Maar
ja.
Ik heb het wel gewoon gedaan, omdat ik dacht, ja, ik heb gewoon zin in seks. En ik kan het in woorden goed uitdrukken, dus ik ga ook wel zeggen, ik heb zin in jou. Als dat dan dichtstbij komt van sexting, kan er niet dan helemaal op ingaan. Maar ja. Deze gast heeft echt het bloed onder mijn nagels van aangehaald.
Oh. Dus jij staat aan.
Ja, dat is dus het hilarische. En dan zie je elkaar in het echt. En dan denk je echt... Wij hebben echt dingen tegen elkaar gezegd. Dat is leuk online. Maar gaan we dat ook in het echt tegen elkaar zeggen? En dat was gewoon zo. Dus ik sta aan van deze gast. Omdat hij op de goede manier me triggert. Maar ook op de goede manier soort van wel weer naar zich toe kan trekken. Het is niet eens het klassieke afstoten aantrekken van... Het is gewoon, ik heb deze dynamiek ook wel een beetje nodig. Vind ik interessant.
Er
moet wat gebeuren.
Dat snap ik wel, inderdaad. En,
if it's easy, it's not fun, right?
Ja, nou, ik denk dat er ook een heel mooi concreet voorbeeld is. Want ik wil al een beetje richting het einde gaan.
Ja.
En vooral een beetje afsluiten. En daar hebben we best nog wel eventjes tijd voor. Met wat tips eigenlijk.
Ja.
Ja, het gaat zo
ik
snel.
Ik kon echt bijna mijn boek pakken, maar dan kan iemand staat de camera op. Ik heb namelijk gort droge tips voor juicy lips. Is volgens mij...
Ja, dat zou je inderdaad uit je boek... Ligt jouw boek...
Wel hier, maar het wat wilde ik zeggen? Nee, kijk, laat ik... Tip 1 is gewoon, ik ben... hoe zeg je dat ook alweer?
Dat je
op prikkels reageert. Dus ik dus geur, licht, dat is... leave the light on of uit. Doe bij mij het licht gewoon uit, oké?
Okay?
Bij mij, als je het licht aan hebt tijdens seks, dan zie ik nog meer om waar te nemen. Dus voor mij dat een klein beetje licht, prima. Mm-hmm. In de mood, ik geluiden raken mij enorm afgeleid. Dus zet gewoon een goede playlist op.
Oké, dus wel muziek.
Oh, heerlijk.
Ja.
Oh ja hoor, als ik het juiste nummer heb, dan zit ik daar nog mee te zingen terwijl ik er bovenop zit.
Wat super.
Oh, maar dat wel. Want
ik heb juist heel erg, als ik seks heb en ik heb muziek aan, ik hoor de muziek eigenlijk al dan niet meer. Dus dan betekent dat misschien wel dat ik gewoon heel erg juist in het moment kan zitten en niet echt met mijn hoofd
af. Ja, soms wel, soms niet. Maar soms vind ik de muziek ook wel bijdragen aan de moed.
Maar wat jij dus eigenlijk doet, is echt heel goed. En dat is dus niet alleen voor de ADHD'ers, maar ook voor iedereen. Weet je, dat brein is het belangrijkste seksorgaan. En ik zeg dan altijd, je moet daar volop in investeren. Dus je moet denken aan wat ruik je, wat hoor je, wat zie je, wat voel je, wat denk je. Je moet overal rekening mee houden.
Het enige wat daar wel een beetje probleem is, ik kan niet altijd spontaan seks hebben, want ik denk altijd, mensen zeggen altijd, kom, we gaan, of mensen zeggen altijd, ik heb liever een schone poes. En ik heb ook liever dat het wat hij of zij heeft, dat ook schoon is. Mm-hmm. Omdat geur voor mij ook heel afleidend is. Maar aan de andere kant moet je het ook gewoon even laten, weet je wel?
Ja, maar dan is dus geur, daarvan weet jij wel wat het met jou doet.
Ja.
Dus jij kan daarin, doordat je er zo bewust van bent, kan jij veel beter voorzien in wat voor jou nodig is, om daadwerkelijk lekkere seks te kunnen hebben.
Ja, 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 maar dat is ook echt wel zo. En en wat nog meer... ik zit gewoon op dit moment... Nou, dat zit ik eigenlijk al een tijdje gewoon goed in mijn vel. Dus ik ben ook wel zelfverzekerd in bed. Dat is ook misschien wel fijn.
En dat komt natuurlijk ook wel met de leeftijd. Dus als hier nu wat jongere mensen naar luisteren... Dan wil ik eigenlijk meegeven...
Het komt goed.
Ja, toch?
Ja, ik weet niet. En ook uitspreken gewoon. Kijk, ik heb ook echt wel eens dat ik inderdaad echt afgeleid ben. Ik heb dus... Dat konijnenverhaal is letterlijk een verhaal... dat ik ooit een keer met een gast iets aan doen was. Lagen op het tapijt en dan komen twee konijnen voorbij. En ik dacht echt...
Maar dat zou misschien toch iedereen ook wel hebben?
Iedereen, en dan krijg je gewoon een slap lach. Maar ik vind ook daarin gewoon belangrijk dat je dat kan. Ik heb ook wel eens met een gast iets gedaan en dat je denkt... Ja, jij daar niet mee in het moment van dat het ook niet helemaal goed hoeft te gaan. En ook omarmen dat het niet altijd lekker loopt, is ook gewoon prima.
Maar gebruik je ADHD dan soms ook wel als excuus of liever niet?
Nee.
Nee,
niet, tenminste niet
dat
op seksgebied.
Niet nodig.
Nee, is ook helemaal niet nodig. Want in die end, we zijn allemaal een mens. Het is alleen, je kunt je afvragen, soms met medicatie heeft dat invloed. Mm-hmm. Ik denk bij mannen af en toe wel.
Oh ja.
Dat als zij ADHD medicatie en
het
bij mij
krijgen van een erectie kan het moeite geven.
Okay. Moeite, ja, Dat daar heb ik als vrouw niet echt last van. Een erectie. Ja, een vrouw heeft ook een erectie toch ergens.
Mm-hmm. Ja, ja, maar en misschien wel met nat worden lijkt me ook wel dat het eventueel...
Nee, het heeft bij mij wel echt gewoon... Ik heb ook... Kijk, in mijn boek ga ik redelijk ver weg van dat medicatie mij niet helemaal helpt. Maar ik heb voor het eerst in 3 maanden tijd gewoon de goede dosering gevonden. Het helpt me. En ik was een beetje bang. Hè? Gaat het nog wel goed komen? Mm-hmm. Maar... Ja, het komt gewoon goed. En het is ook een beetje, het heeft ook wel gewoon te maken met de juiste persoon voor je hebben. En
niet iedereen hoef je aan te zetten.
Nee.
Nee. Precies. Oké. Okay.
Maar ik blijf bijvoorbeeld, ik vind wel, en dat was vroeger iets. Ik ben heel lang wel eens bij in een relatie gebleven waarvan ik wist de seks is niet goed. Nu is gewoon, seks is voor mij net zo lang als de relatie zelf. Dus als de seks voor mij na verloop van tijd niet goed genoeg is, dan ga ik er ook van weg hoe leuk die persoon ook vindt. En dat deed ik in het verleden niet. Omdat ik gewoon seks, wat ik zei, ik heb het ook nodig. Mijn hele leven lang. Dus het moet gewoon op zijn minst...
Je moet gewoon het moet beschikbaar zijn voor jou voor als je het nodig hebt. Juist voor die serotonine. En,
ja, maar ook. En ik heb zelf natuurlijk ook veel te geven in bed, vind ik. Maar ik denk. Ik heb seks voor mij heel belangrijk. Dus dat misschien een van de redenen waarom ik nu nog niet een relatie weer heb, is ook omdat ik ben nog niet helemaal de juiste bedpartner tegen. Wel goede partners, maar niet de juiste bedpartners.
Ja. Dus het is voor jou wel heel belangrijk. En je hebt het ook wel. Je houdt het. Je zorgt er ook voor dat. Je dus, nou ja, daar dus eigenlijk rekening mee houdt. En er gewoon voor zorgt dat jij seks kan hebben wanneer je dat zou willen. Maar ja, nu zit je dan niet in een relatie. Dus dan, maar je let daar dus wel dan op.
Ja, heel erg.
Ja, precies. Ja. Heb je nog een ultieme afsluitende tip? Want anders dan maken we er gewoon een einde aan. Want volgens mij zijn we al een uurtje bezig.
Communiceren, gewoon met elkaar blijven praten. En wat je fijn vindt. Ook vragen naar wat die ander fijn vindt. Ik denk dat ik vind wel, ik soms denk aan de gast, heb je aan mij gevraagd of ik dit fijn vond? Ja. Want je ziet nu toch aan mijn... Ja. Je ziet nu, kijk, zie je mij staan. Nee, gewoon vragen, praten erover. En ik denk dat heeft voor mij altijd gewerkt.
Ik denk dat dat ook altijd de tip is die wij meegeven.
Ja, het is wel niet zo cliché is. Hè?
Nee, het is heel cliché en het gaat ook niet altijd.
Nee, maar
alles
het gaat denk ik misschien ook wel om. Ik heb in mijn vorige relaties, ik heb in één relatie zoveel vrijheid gevoeld op seksueel vlak dat je ook alles kon zeggen van gek tot niet gek. En daar zat zoveel berusting in. Ja. En zoveel wederzijds respect. En dat maakte het tot een succes. En daardoor voelde ik me ook nog meer verbonden. En dus was de seks nog beter daardoor.
Ja, maar ik denk wel dat je dus, als je dan het hebt over communicatie. Je kan pas communiceren als er dus een bepaalde vrijheid is. Als daar ruimte voor is.
Ruimte
dus het
voor
is inderdaad niet alleen maar communiceren. Het is ook daar de ruimte voor hebben. Mm-hmm. Om daarin je dingen te mogen uiten. Zonder daarop beoordeeld te worden.
Ik heb ook vaak genoeg relaties gehad waarin ik die ruimte dus niet kreeg. En eigenlijk daardoor een beetje rare rolverdeling ook ontstond. En je dus ook niet helemaal jezelf kunt zijn. En je dus altijd een ingehouden versie bent. En dus ook je verder van jezelf afkomt. En ik denk dat bij ADD je soms zo op je tenen loopt. Om maar rekening te houden met die ander. Terwijl die ander mag ook rekening houden met jou. Ja. En dat doe je door te vertellen wat er in jou omgaat.
Ja. Nou, dat vind ik hele mooie woorden om mee af te sluiten. Heel erg bedankt, Francine, voor jouw ervaringen. Dit was misschien voor mijn gevoel zelf heel erg een... chaotisch gesprek. Maar
dat mag ook, hè?
Dat
met
mag
dit
heel
onderwerp.
Erg. Ja, dat vind ik ook. En ik vind het zelf altijd heel erg leuk om naar te luisteren. Dus ik hoop ook dat jij als luisteraar plezier heeft beleefd aan deze eerste aflevering van het tweede seizoen. We zijn er over 2 weken weer met Milou Delen. Dan kijk ik even snel de producer aan. Dat klopt toch? Ja. Dan hebben we Milou Delen als gast. Dan gaan we het lekker hebben over feminisme. Dus daar heb ik ook alweer heel veel zin in. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei!
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.